Verheft uw harten tot God.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van onze Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Hij zocht alom, dat is de Heere, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouweloos afgeweken. Het land is vol van stinkende gebreken, geen sterveling wil het pad der deugd betreden, ja, zelfs niet één. En dan bidden we in die situatie, och, daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. Het derde en het zesde vers uit Psalm 53. Na de belijdenis van het geloof willen wij samen zingen uit Psalm 86, het achtste vers. Maar gij, Heere, zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade, die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Dan nog verder volgt in dat achtste vers uit Psalm 86. Over de gehele wereld verzamelt de Heere zich een kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof. We doen dat met die 12 artikelen en ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We lezen deze middag opnieuw uit de profetieën van Micha en nu uit het zesde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 8. Micha 6, vers 1 tot en met 8 is deze middag de schriftlezing. Hoort nu wat de Heere zegt. Maak u op, twist met de bergen. Laat de heuvels uw stem horen. Hoort gij bergen de twist des Heren, met schaders gij sterke fundamenten der aarde, want de Heere heeft een twist met zijn volk en hij zal zich met Israël in recht begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk. Gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde. En wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Waarmede zal ik de Heren tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zou de Heer een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn buik voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Vanuit dit gedeelte en veel andere plaatsen uit Gods woord belijden wij wat gevraagd en geantwoord wordt in zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 5 is het begin van het tweede hoofddeel uit de catechismus, waar boven staat van des mensen verlossing. Na het deel over onze ellende beginnen wij nu te belijden over onze verlossing. Dan wordt allereerst in vraag 12 gevraagd: aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En wij belijden: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? En wij belijden: in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een blootschepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Wij belijden: nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen blootschepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? En wij belijden: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Laten wij samen de God van het woord zoeken en hem bidden om de werking van Gods geest in de bediening van de verzoening. Laten we bidden. Opnieuw komen we voor uw heilig aangezicht, Vader, Zoon en Heilige Geest. En opnieuw is dat wonderlijke woord ons toegesproken aan het begin van deze dienst: genade en vrede. En het werd ons toegezegd door u, God de Vader, die zondaren verkiest. Als dat er niet was, En als er in uw hart niet de liefde zou zijn om zondaren uit hun gevallen staat, uit de verlorenheid te kiezen, om ze op te rapen, dan was er niet eens een kerk geweest. Dan was er het evangelie niet geweest. Dan was er geen hoop, geen toekomst geweest. Wij danken u, God de Vader, dat u een verkiezend God bent. Want dat is de bron, dat is de oorsprong, uw liefde. Dat hele heilsplan door u is bedacht. En ons werd genade en vrede aangezegd door u, God de Zoon, die zondaren verlost. Dan bent u het wonder van de gevende liefde van uw Vader, dat u mens geworden bent. En dat u die gang naar het kruis hebt willen gaan. Dat kruis, de smaad en de schande hebt veracht. U hebt het allemaal willen dragen, allemaal willen ondergaan. Met dat ene grote doel om dat volk te verlossen. Om ze uit de ellende te brengen tot de hoogste zaligheid. En ons werd genade en vrede toegezegd door u, God de Heilige Geest, die dat wonderlijke werk in zondaren wil beginnen, dat daar iets nieuws komt. Dat geestelijk leven daar wordt aangestoken. Dat het door u ook gevoed wordt, zodat het mag branden, dat heilige vuur. Zodat ons leven ook geheiligd wordt en passend gemaakt wordt bij u. En dat u leven geeft. En het uit Christus verdienste neemt en het ons verkondigt. En daar komen wij u ook deze middag om bidden. Als we opnieuw ons hebben gezet onder de bediening van de verzoening. Of u, Heilige Geest, het zo ook deze dienst wil maken. Dat er vanaf de kansel brood mag zijn, voedsel. En onder de kansel ook hongerige harten en zielen. Voedsel voor de hongerigen, om verzadigd te worden. En dat kan u alleen maar bewerken. Ook als het deze middag zal gaan over indringende zaken. En dat ook nu weer door u dingen bij ons weggebroken moeten worden. Om plaats te maken voor het heilswerk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En heren, dan zal de oude mens, die ook nog, zelfs als we genade hebben gekregen, in ons overgebleven is, het deze middag niet makkelijk krijgen. Dan zal het zwaard van het woord die oude mens ook deze middag doorsteken moeten. Maar als u dat doet, Heilige Geest, dan doet u dat toch altijd in de eerlijkheid van de liefde. Omdat u die nieuwe mens de ruimte wil geven om toe te nemen en te groeien en te wandelen in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Als u zo deze middag opnieuw eerlijk met ons wil handelen, Heere, geef ons dan oren aan ons hart. Dat we met ons hart luisteren. En dat het woord zo ingang mag vinden dat het waar nodig dat nieuwe leven werkt. En waar nodig dat nieuwe leven versterkt. Wij bidden u om beveiliging tegen de boze. Tegen al zijn handlangers, op welke wijze hij ze dan ook zal inzetten om onze gedachten af te leiden. Om ons dingen in te fluisteren, om onze gedachten in ons te sturen. Om ons maar af te leiden van dat woord. Sta hem dat niet toe, Heere. U hebt hem overwonnen en wij doen een beroep op uw overwinningsmacht om zijn macht deze middag te breken. En als we nog in zijn macht verkeren, om ons daaruit te verlossen. Wij bidden zo voor elkaar, voor de kinderen die in de kerk zijn, voor wie de middagdienst misschien altijd nog weer ietsje moeilijker is dan de andere dienst, omdat het ook een leerdienst is. Heer, u bent bij machten om de taal te spreken van kinderen, van jeugd, van jongvolwassenen, van ouderen. U bent in staat om de taal te spreken van ieder verstandelijk vermogen. Wij bidden, Heer, of u zo de prediking deze middag wil gebruiken, dat toch voor een ieder daar de stem van u in gehoord mag worden. En dan niet alleen gehoord, maar ook gehoorzaamd. Wilt u daartoe ook op de kansel alles geven wat nodig is om te kunnen preken? Want ook nu weer geldt het, Heere, wie is in staat om dat heilig woord recht te doen en recht te snijden? Als u niet de woorden geeft en als u niet zelf de dienaar van het woord maakt tot een instrument. En dat u het zelf bent die ons hart aanspreekt. En zo bidden we om uw zegen, ook in de andere onderdelen van de liturgie die we zo deze dienst ook mogen hebben. En daarin iets van een afspiegeling mogen zijn van de dienst in de hemel, waar u ook toegezongen wordt en u de eer wordt gegeven. Laten onze stemmen ook daarmee mogen instemmen. Ons hart erin meekomen om u groot te maken. En wilt u dan alles schenken wat nodig is om de lofzangen vanuit de gemeente ook te begeleiden. Als wij onze offers mogen brengen om uw dienst in gang te houden, om dienstbaar te zijn aan uw koninkrijk, ook met onze gaven, zegen ons, Heere, en dat we het met blijmoedigheid mogen geven. Want zo zegt u het toch, u heeft de blijmoedige gever lief. Wilt u onze gebeden en onze dankzegging aanvaarden? Als we ook zo hier vanaf deze aarde u de eer mogen brengen door u te bidden om uw hulp, door u te danken om wie u bent. En wil alles wat in en rondom deze dienst gebeurt, dan ook zo gebruiken tot de eer en de glorie van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. De ambtelijke dienst, de kostersdienst, de technische ondersteuning. En als we thuis met deze dienst verbonden zijn, heren, dan dragen we ook hen aan u op. Misschien tijdens het oppassen op kinderen. Misschien vanwege ouderdom of vanwege ziekte. Of misschien wel ingeschakeld omdat we thuis een dienst wilden beluisteren. U weet het, heren, maar laat het woord door mogen dringen daar waar het klinkt. Tot in de oren en in de harten. Wij bidden ook om de uitbreiding van uw koninkrijk wereldwijd. Als wij dat bidden, denken wij aan zendingswerkers, aan diaconale werkers, aan evangelisten. Wij denken aan de evangelieverkondiging onder Israël. Wij denken aan al die verschillende wegen waarmee uw woord wordt uitgedragen. Wilt u het zegenen naar de middelen ook toe schenken? Wilt u werkers in de wijngaard steeds weer bedouwen met uw geest, omdat zij dat werk mogen doen met vreugde en dat ze er bij tijden ook vrucht op mogen zien? Wij bidden u voor ons land en volk. Als er een periode is aangebroken van formatie, wil u vragen, heren, of we een regering uit uw hand mogen ontvangen waar het christelijke geluid toch nog gehoord mag worden en waar uw woord toch nog dient als basis ook voor politieke besluiten. Gedenk aan ons land, Heer, dat u eertijd zo rijk hebt willen zegenen met uw woord en met de uitwerking daarvan. En wij belijden. Wilt u vergeven dat we in al die dingen ook zo nalatig zijn geweest als kerken om te spreken als we moesten spreken. Wij bidden voor onze regering, voor ons vorstenhuis, voor wereldleiders. Wilt u wijsheid geven, Heer, aan hen die macht hebben, dat zij vrede mogen bevorderen in deze wereld. Al die plekken waar onrust heerst, waar gevaar dreigt, waar oorlogen uitgevochten worden. Wij bidden voor Oekraïne, wij bidden voor het Midden-Oosten, bijzonder voor uw volk Israël. U weet in welke situatie het verkeert. En wij bidden om uw bescherming, wij bidden om vrede ook daar. Wij bidden, Heere, of uw evangelie van de gekomen Messias zo mag doorklinken en doorwerken, dat ook onder uw oude bondsvolk de ogen geopend mogen worden, de harten geopend mogen worden voor uw Zoon, de Heer Jezus, geboren in Bethlehem. Wij bidden u zo, Heere, voor grote dingen in deze wereld. Allerlei grote gebeurtenissen met veel effect op veel mensen. Wij bidden u ook voor wat we dan kunnen noemen de kleinere dingen, maar die we misschien wel des te meer kunnen voelen. In onze eigen omgeving, in ons eigen gezin, in onze eigen familiekring. Als er ziekte is, als er zorgen zijn, als er verdriet is. Maar ook, Heer, als er misschien vreugdevolle dingen zijn, verwachting. We bidden voor ongeboren leven nog, dat mag groeien in de moederschoot. Wilt u het beschermen en doen groeien? En mogen we u vast vragen of u de namen van die kinderen, die wij nu nog niet weten, maar u wel, in de handpalmen van uzelf wil schrijven. We denken aan hen die kinderloos door het leven gaan. We bidden of u ook in dat stil verdriet, in dat kruis dat zo soms ook ervaren wordt, genadig nabij wil zijn. Wij denken aan ouders wier kinderen afgedwaald zijn van uw woord en van uw weg. Wij bidden, Heer, of u in genade naar hem om wil zien en ons gelegenheden zou willen schenken waarin we toch vrijmoedigheid krijgen om goed van u en uw dienst te spreken. We bidden of u daar uw zegen over zou willen geven. We dragen onze huwelijken aan u op. Moet u die beschermen voor allerlei schadelijke invloeden van buitenaf, voor vervreemding van binnenuit. Laat het steeds mogen zijn en blijven gefundeerd op uw liefde, Heer Jezus Christus, als de bruidegom voor uw bruidskerk en daarvan ook een weerspiegeling zijn. Gedenk de ouderen in de avond van het leven. Als het besef dichterbij komt dat voor u te verschijnen ook dichterbij is dan eerder. Wilt u het licht van uw vriendelijk aangezicht laten schijnen, ook in de avond van het aardse leven. Opdat zo ook onze ouderen, die enige troost, beide in leven en in sterven, ook zelf zouden mogen kennen en daaruit mogen leven. Niet alleen de ouderen, Heer, we hebben het allemaal nodig. En wilt u het onderwijs van deze middag dan ook zo zegenen, dat wij dat allen mogen kennen. Die enige troost in leven en in sterven. Niet meer van onszelf te zijn, maar het eigendom geworden van u, Heer Jezus, gekocht met uw dierbaar bloed, om zo te zijn en gemaakt te worden tot profeten en priesters en koningen voor God. Heere, zegen ons zo en wil onze gebeden genadig verhoren. Niet om iets in ons, dan zou het niet kunnen. Maar wij leggen onze gebeden neer op uw barmhartigheden, waar wij de schuld alleen maar groter kunnen maken. Heere, zie ons dan des te meer aan in dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij bidden het u om zijnentwil en uit genade alleen. Amen. Het vierde, het vijfde en het zevende vers uit Psalm 142 willen wij ter inleiding op de prediking zingen. Thank you. We zingen straks na de prediking Psalm 103, vers 4 en 7. Psalm 103, vers 4 en 7. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond. Trouwelijk en geleid, barmhartig is de Heer en zeer genadig. En dan ook het zevende vers. Dus Psalm 103, vers 4 en 7. De tekst voor de prediking vindt u in het Nieuwe Testament in Hebreeën, tweede hoofdstuk, en daarvan de versen 14 en 15. Hebreeën 2, de versen 14 en 15. Omdat dan de kinderen van het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet te doen, zou degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. En na het amen van de prediking krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de rondgang, eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de evangelisatie, de derde is bestemd voor het orgelfonds. En bij de uitgang zijn de busjes bestemd voor de adoptiekinderen. Lieve gemeente, in zijn barmhartigheid heeft God ons in de afgelopen zondagen, als het ware het deksel van ons hart, stukje bij beetje afgeschoven. Om ons stap voor stap te laten zien, voor het eerst of opnieuw, wat er nou van nature in ons huist. En hoe het er van nature met ons voor staat. Hij heeft ons bekendgemaakt dat hij een rechtvaardig God is, die ons goed had geschapen. Dat hij een God is die vrijwillig lief gehad en gediend wilde worden. Dat wij hem opzettelijk de rug hebben toegekeerd. En dat hij daarom terecht torent over onze opstandigheid. Die met rechtvaardige oordelen, tijdelijk en eeuwig, zijn straf ook ten uitvoer zal brengen. En tijdens dat wegschuiven van dat deksel over de put van onze ellende, hebben we nog wel wat uitvluchten proberen te zoeken en hebben we nog wel wat gesparteld, maar heeft de Heere toch de ene na de andere uitvlucht en vluchtweg afgesneden. We kwamen er niet onderuit dat wij gezondigd hebben tegen de hoogste majesteit. En we konden er niet onderuit dat hij rechtvaardig daar het doodvonnis met het eeuwige oordeel over uitgesproken heeft. Wat dat betreft waren de zondagen 2, 3 en 4 toch eigenlijk wel verschrikkelijke boodschappen, nietwaar? En dat verschrikkelijke heeft God nu in zijn ontferming aan ons bekendgemaakt. Want God schept er geen behagen in om ons ongenadig de waarheid te zeggen. Kunnen wij wel eens doen. Ik zal hem dus de waarheid zeggen. Maar God schept er nou juist behagen in om ons genadig de waarheid te zeggen. Omdat hij ons en u en jou en mij niet over heeft voor dat eeuwige oordeel. Maar dan moeten we wel weten waar we van gered moeten worden. Dan moeten we wel dat inzien wie we van nature zijn om Christus nodig te krijgen. We moeten wel iets gaan zien van zijn liefde voor ons, gevallen vijanden van God, dat er iets in ons breken zal. En dat we hem lief gaan krijgen. En daarom heeft de Heere stap voor stap dat deksel van om de put van onze ellende afgeschoven om ons daarin mee te nemen, hoe het er nou voor staat en wat er nou nodig is. En om ons te brengen tot die vraag waar het eigenlijk deze middag dan ook over gaat, is er nog verlossing mogelijk? Is er nog verlossing mogelijk? En dan is het antwoord op die vraag of er nog verlossing mogelijk is, dat is alleen als er voldoening plaatsvindt. En die voldoening zal niet kunnen zijn door enig schepsel, maar alleen door een wonder. Is er nog verlossing mogelijk? Alleen door voldoening, niet door enig schepsel, maar door een wonder. Gemeente, ik zei u net dat we het tweede hoofddeel van de catechismus nu daar een begin mee hebben gemaakt van des mensen verlossing. Het is alleen niet zo dat we nou de ellende achter ons hebben gelaten en de volgende kamer als het ware ingaan. Of het volgende station bereiken. Dat hebben we nu gehad en nu gaan we eindelijk beginnen aan iets positiefs. Nee, het is een rondgeleid worden in de schatkamer van het woord, waar die dingen overal tegelijk ook liggen. Alleen de Heilige Geest wil ons bij de hand nemen om te kijken naar datgene wat nou nodig is en wat er beschikbaar is bij God voor zulke zondaren, voor verlossing. En dat is toch wel een woord waar we hopelijk ook naar uitgezien hebben, als we onszelf hebben zien uitgetekend worden in die vorige zondagen. Dat de ernst van onze situatie, dat God met eeuwige en tijdelijke straffen dat oordeel over ons uitspreekt. Dat God met ons, zoals het hier in Micha 6 genoemd wordt, een twist heeft. Hoort, gij bergen, de twist van de Heere. De Heere heeft een twist met zijn volk. Een rechtszaak. Er was over nagedacht dat de Heere een twist met u heeft, met jou heeft. Dat je geboren wordt in een twistzaak met de Heere. Dan moet er toch iets gebeuren, dan moet er toch iets veranderen, dan moet er vrede komen. Dan is er verlossing nodig. De vraag, waarmee, vers 6, waarmee zal ik de Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Die vraag, wie is een God als gij in uw majesteit en in uw heiligheid? Hoe zal ik voor u verschijnen? Is dat onze vraag als reactie, als antwoord op de situatie die de Heere ons heeft bekendgemaakt en heeft geopenbaard? En dan gaat de Heer op een heel bijzondere manier die twistzaak met ons beginnen. Hij doet dat in Micha 6 op een wijze dat hij een vraag stelt. Niet dat hij in eerste instantie met al de beschuldigingen gaat komen en al de dingen die hij op kan noemen uit ons dossier, maar hij gaat een gesprek met ons aan. O mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Betuig het maar tegen mij. God komt als het ware naar ons toe met de vraag, zeg maar wat ik fout heb gedaan. Zeg maar waar ik het mis heb gedaan, waar ik niet goed met u ben omgegaan, waarin ik het niet met u gehandeld heb zoals ik het had beloofd. Beschuldigt u mij maar. Geeft u maar alle redenen, leg maar op tafel waarom u niet met mij in ootmoed leeft. Geef al uw argumenten maar waarom u niet mij lief heeft. Dat is wat. Dat de Heilige God zo naar beneden buigt om te vragen, kom, zeg maar, beschuldig mij maar. Wat heb ik misgedaan? Wat klopt er niet van mijn gedrag? Wat is de reden dat u mij niet lief hebt? Is er een reden waarom u mij niet gehoorzaamt? dat behoedt ons er toch voor, of dat wil toch ervoor zorgen dat wij de belijdenis van de schuld die wij hebben en de overtreding die wij hebben begaan en de belijdenis dat God een rechtvaardig oordeel heeft over onze zonde versmallen tot een reactie van ja, nou dat is nou eenmaal zo. Ieder mens is zondig, ik ben ook zondig, ja, nou dat is zo. En er vervolgens onbewogen over blijven. Gewoon morgen weer je dingen gaan doen. En gewoon weer bezig gaan met al de andere zaken die in de agenda staan. En er eigenlijk helemaal niet meer bij stilstaan dat je van nature schuldig staat voor God. En dan? Dan als dit je laatste zondag is. Wat als ons dat nou zou overkomen? Dat je volgens je gevoel schade rijdt met je vrachtwagen. En je stapt uit en je zet hem niet op de rem. Dat verschrikkelijke ongeval van de week, toch? Nooit meer thuiskomen, dat is één ding. Maar als je dan niet voor God kan verschijnen, omdat de schuld niet is weggedaan, dan kom je eeuwig niet thuis. En dan komt God vanmiddag tot ons en die zegt, nou vertel mij dan maar, waarom dien je mij nou niet? Wat heb ik u misdaan? O mijn volk. Waarmee heb ik je nou vermoeid? Heb ik je nou echt vermoeid met mijn kerkdiensten? Heb ik je echt moe gemaakt met mijn evangelie? Heb ik je echt moe gemaakt met mijn zegeningen? Ben je er moe van geworden? Betuig tegen mij, zegt hij. En dan blijft hij, ondanks alles wat we moesten horen over wie wij zijn en wat wij gedaan hebben en hoe wij tegen God in opstand zijn gekomen en hoe we hem de rug hebben toegekeerd, blijft hij ons vanmiddag aanspreken met, o mijn volk. Ziet u dat het alleen maar liefde is van de Heer en alleen maar zijn genade en zijn welwillendheid is dat hij ons bekend wil maken wat er nodig is in ons leven om getroost te mogen leven en eenmaal zalig te mogen sterven. O mijn volk, wat heb ik nou misdaan dat u moedwillig tegen mij verzet? Dat je je rug naar mij toegekeerd hebt en nog steeds houdt. Voer nou eens één grond aan. Jongelui, als je misschien vanmiddag in de kerk zit en zegt van ja, dat hele kerkdienst en het geloof en de Bijbel, voor mij hoeft het eigenlijk niet zo. De Heere vraagt je, wat is nou één argument waarom je dat zou zeggen? O mijn volk, God worstelt, hoort u het? God worstelt met ons om ons behoud. Terwijl hij alle recht heeft om in één keer dat eeuwige oordeel over ons uit te spreken en ons te laten vallen in de poel van vuur. Maar hij worstelt om een behoud. Hoe is het mogelijk? Heb je daar wel eens het wonder van gezien? Heb je daar wel eens het wonder van ontdekt in de prediking? Dat in die prediking de Heere worstelt om je behoud. Door je enerzijds dat die zonde te laten zien, anderzijds zijn genade je aan te bieden. En op een ander moment weer wil je tekortkomingen voor ogen stelt. En dan aan de andere kant weer zijn volmaaktheid aan te bieden. Dat is de bediening van de verzoening. Is ons antwoord nou, waarmee zal ik de Heere tegenkomen, mij bukken voor de ogen? Wat moet ik meebrengen, Heere? Moet ik brandoffers meebrengen? Moet ik een hele kudde meebrengen om te offeren? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn zonde, voor mijn overtreding? Is dat wat u wil, Heere? Kan het dan weer goedkomen? Is er nog enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan? Is het de vraag van uw hart geworden? Van jouw hart? Dat zou eigenlijk al rijk zijn, wist u dat? Dat zou eigenlijk al vrucht zijn van die eerste zondagen die we hebben beluisterd. Want ja, daar werd het nog een beetje van ons afgehouden en afgeschoven. Heeft God ons niet goed geschapen misschien? Ligt daar de oorzaak? Maar hier in deze vraag die gesteld wordt, wordt er een aanvaarding duidelijk. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Daar ligt het aanvaarden van de schuld en het aanvaarden van de straf. Maar wel de vraag, is er nog een weg tot ontkoming? Nou, toets het eens voor uzelf en voor jouzelf. Is dat een vraag? Dat je tot de erkenning bent gekomen. God, u hebt het volste recht om de straf op mijn zonde uit te voeren. Ik ben het ermee eens geworden dat ik een zondaar ben. Ik ben het ermee eens geworden dat u gelijk hebt om dat oordeel over mij uit te spreken. Maar mag ik u vragen, is er nog een weg tot ontkoming? Ik heb tijdelijk en eeuwige straffen verdiend. Dat is echt al een hele belijdenis, gemeente, want dan vraag je ook niet meer, Heere, waarom overkomen mij deze dingen? Waarom heb ik die teleurstellingen? Waar heb ik dat aan verdiend? Ik heb helemaal niets goeds verdiend. Al het goede dat God nog geeft en alle zegeningen die hij nog schenkt zijn genade. Dan heb ik helemaal nergens meer recht op. En dan ga ik God ook niet ter verantwoording roepen als het een keer anders gaat in mijn leven dan ik had gehoopt of had gewild. En dan stel ik niet meer de vraag, Heere, waar heb ik dat aan verdiend? Waarom overkomt mij dat? Ik heb tijdelijk en eeuwige straf verdiend. Maar is er nog een middel tot behoud? Ja, er is een middel tot behoud. Er moet betaald worden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden, genoeg gedaan wordt. Er moet betaling plaatsvinden voor de schuld die wij hebben veroorzaakt. Voor onze moedwillige opstand moet ik betalen. Het is betalen of de straf ondergaan. En misschien is dat toch wel een beetje een teleurstellend antwoord. Ergens hadden we misschien wel de hoop gekoesterd dat het antwoord al zou komen. God is een vergevend God. God ziet het door de vingers. God strijkt het wel glad. Het antwoord is, er moet betaald worden. Wij hebben een moord begaan op de Zoon van God. En de moordenaar, wiens daad bewezen is, kan die nou zomaar vrij uitgaan? Of moet er een straf op die moord staan? Ja toch. Wij hebben het recht gebroken, daar moet aan voldaan worden. En dan worden we eventueel uit die heilloze droom dat er toch wel vergeving is, nu wel wakker geschud. Want het is eigenlijk heel persoonlijk, hè? Niet er moet betaald worden, maar ik moet betalen voor mijn schuld. Mijn schuld moet ik betalen. En God handhaaft dat recht, gemeente. God houdt er aan vast. Want weet u waarom? Er wordt in deze wereld al door zoveel mensen het recht gebroken. En zoveel mensen krijgen niet recht wat ze wel zouden moeten krijgen. Er is zoveel rechtsverkrachting in deze wereld. Als God het recht niet meer handhaaft, wie zou dan nog recht doen in deze wereld? God handhaaft zijn recht ook over mijn leven. En dat betekent dat ik moet betalen voor mijn schuld. Volkomen moet betalen. Niet maar een beetje, niet een afbetalingsregeling, niet maar een gedeelte van de schuld en de rest wordt dan wel kwijtgescholden. Nee, de Heere handhaaft zijn recht. Wil er ontkoming zijn van het rechtvaardige oordeel, dan moet ik volkomen betalen. Zo wil de Heilige God het. En dan heeft de overtreder en dan heeft de zondaar en dan heeft degene die het recht gebroken heeft niet meer zoveel te willen. Ook niet meer zoveel in te brengen. Rechter zouden het misschien zo kunnen doen. Of rechter, is er misschien nog iets anders wat u zou kunnen met elkaar kunnen bespreken? Degene die het recht handhaaft, die heeft het ook voor het zeggen. En dan moeten we maar niet voor onze beurt praten. Ook al is er nog zoveel theologie vandaag de dag dat over vergeving en verlossing en verzoening spreekt op een wijze dat er helemaal geen rekening gehouden wordt met Gods geschonden recht. En dat we er ook maar niet, zoals Heinrich Heine ooit een keer gezegd heeft, ermee omgaan op een manier, Dieu me pardonnera, c'est son métier. God zal me wel vergeven, want dat is zijn werk. Nee. Als je er zo over spreekt, dan verliezen we totaal het wonder uit het oog, waardoor er volkomen betaling mogelijk is geworden. En verliezen we uit het oog dat de Zoon gekomen is met die opdracht om de wil van zijn Vader te doen. Of door onszelf, of door een ander, moet er betaald worden. En ja, er begint ergens wel een streepje licht te gloren in die duistere beschrijving van onze verlorenheid, nietwaar? Is er nog een mogelijkheid? Ja, er moet betaald worden. Daar ligt de mogelijkheid. Door onszelf of door een ander. Er wordt niet geantwoord, nee, God wil niet dat die schuld betaald wordt of dat u aan de straf ontkomt. Hij is een God die u zal oordelen en wegdoen. Nee, daar is het wonder van genade wat begint te gloren. Betaling zou de uitweg zijn. Maar dan wel door mij persoonlijk of door een ander. En dan spitsen de oren zich toch van de misdadiger die veroordeeld wordt. Er is een uitkomst, er is een mogelijkheid tot ontkoming aan de straf. Kan een ander dat doen? Kan ik het zelf doen? Kan ik het zelf recht maken? Er is een antwoord en een vraag waarin we de geloofsbelijdenis horen spreken. Dat wil zeggen, de gelovige, kan ik dan met mijzelf, door mijzelf betalen? En het antwoord van de gelovige is ook heel duidelijk. In geenerlei wijze. Het komt toch door betaling of door mijzelf? Ja, maar je redt dat niet. Ik kan voor mijn eigen zonde niet betalen. Op geen enkele manier. Wat ik ook probeer, hoe lang, hoe vaak, hoeveel ook, het zal niet lukken. Sterker nog, wij moeten belijden dat we iedere dag de schuld nog meerder maken. Dat is ook een belijdenis. Oh, maar wacht, gaat de belijdenis hier niet een eind te ver? Als je in Christus gelooft, zijn je zonden toch vergeven. Wie in Christus Jezus is, is toch vergeven. Hoe kan je dan de schuld nog dagelijks meer maken? En trouwens zegt Johannes dat niet in zijn eerste brief, dat derde hoofdstuk. Ieder die uit God geboren is, zondigt niet. Hier zit de belijdenis toch een beetje mis. Nee, hier zit de belijdenis niet mis, gemeente. Johannes zegt niet in die tekst dat iemand die uit God geboren is niet meer zondigt. Ja, dat staat er toch zo? Ja, we moeten goed lezen, want diezelfde Johannes schrijft in diezelfde brief: als wij zeggen dat wij niet zondigen, zo maken wij God tot een leugenaar. En de waarheid is in ons niet. Wat is er aan de hand in die brief van Johannes, waar het over deze dingen gaat? Nou, het gaat hier om dat er mensen zijn die zeggen, nou, als je nou in Christus bent, als hij je vergeven heeft, dan kun je leven zoals je wil. Het gaat om de redding van je ziel en als die gered is, doet de manier waarop je leeft er niet zo toe. Vrijheid van de christen. Het is alsof je het vandaag nog hoort. Alles kan er zo'n beetje toch mee door. En je kunt van alles en nog wat in je leven toch wel doen. En meekijken, meeluisteren, naartoe gaan als christen. Want je bent toch vergeven. Oh ja, zegt Johannes. Nou, zo werkt het niet. Zo werkt de geest niet. De geest werkt niet op een manier dat je als je in Christus bent en vergeving hebt ontvangen, dat je een houding aanneemt dat je door kunt gaan met zondige dingen. Want als je uit God geboren bent, zondig je niet meer. Wie werkelijk uit God geboren is, heeft geen levenshouding meer dat hij maar doorgaat met zondigen. Die gaat zijn leven heiligen. Die gaat bidden, Heere, zie of er een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Want de Griekse werkwoordsvorm die daar staat voor die zondigt niet meer is een uitdrukking die betekent, die blijft niet doorgaan in de zonde. Ja, ze kunnen somtijds in zonde vallen, maar daar niet in blijven liggen. En aan de genade Gods niet wanhopen, omdat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. En daarom zegt onze belijdenis op grond van Gods woord, wij kunnen het zelf niet afbetaald krijgen, want wij zijn van die mensen die in denken en woorden en spreken en horen en doen en laten nog steeds tekortschieten. Zelfs in de dankbaarheid tekortschieten, zelfs in de wederliefde tot God tekortschieten. Hoe zouden we dan ooit krediet kunnen opbouwen om tekorten te kunnen betalen? Het lukt niet. In geenerlei wijze. Maar wij maken de schuld ook dagelijks groter. Gemeente, hier wordt ons failliet beschreven. Voor ons eeuwig behoud worden wij hier volkomen failliet verklaard. En de vraag is, zet u daar uw handtekening onder? Zet ik mijn handtekening daaronder? Als ik vanavond weer moet bidden en belijden, Heere, vergeeft u mijn zonde. En dan niet maar in algemene zin, vergeef de zonde, maar ook ze eerlijk aan de Heere voorleggen en belijden. Ik ben failliet. Door een ander misschien nog. Want ja, voordat je nou je faillissement bekend gaat maken, probeer je toch misschien nog bij familieleden of bij andere vrienden te kijken of ze nog helpen kunnen. Kun jij mij niet wat lenen? Kunnen we het niet met z'n allen misschien voor elkaar krijgen? Kunnen we het misschien niet, en dan de kring maar heel groot, ergens anders in de schepping iemand vinden, één of ander schepsel, engelen, andere mensen, beesten. De Heer moet werkelijk alle wegen afsluiten voordat wij op de knieën gaan voor die ene, ziet u? Zo zitten we in elkaar, herkennen we het? Nog enig ander schepsel? Nee, ook dat niet. Waarom niet? God wil dat niet. God wil dat niet. God is een rechtvaardig God. God is niet een God die zegt, nou, als jij gezondigd hebt, dan kunnen we eens kijken of we daar een ander voor kunnen straffen. Een ander schepsel, een ander dier, een ander mens. Degene die gezondigd heeft, die moet het zijn. Die ook betaalt. En ten tweede kan het ook niet eens. Want ieder ander mens heeft genoeg aan zijn eigen zonde die hij al niet afbetaald kan krijgen. Stel je voor dat hij mijn zonde er ook nog bij krijgt. Hij heeft geen krediet om voor zichzelf te betalen, laat staan voor een ander. En een dier kan het ook niet. En een engel kan het ook niet. Want een engel, is een geschapen, een schepsel, maar die heeft geen lichaam. Dus dan zouden mijn lichamelijke zonden onverzoend blijven. En een dier heeft wel een lichaam, maar geen ziel. Dan zouden mijn geestelijke zonden en zou mijn ziel niet gered kunnen worden. De toren van God tegen de zonde is zo onmetelijk groot. Zo eeuwig. En ik ben maar tijdelijk. Dat ik nooit onder die toren zou kunnen uitkomen. En toen ik er zo over na zat te denken, gemeente, en nog een keer over zat te mediteren als het ware, dacht ik, ja, dat streepje licht dat er viel, is er nog een mogelijkheid tot ontkoming, een middel tot ontkoming aan de straf? Ja, als er betaald wordt, nu gaat het wel weer helemaal uit, dat licht, nietwaar? Het wordt weer helemaal donker. Ja, als er betaald zou worden, maar er is niemand die kan betalen. Ik voor mezelf niet, een ander voor mij niet. Verdwijnt nu dat opflakkerende vlammetje van hoop onder de as van de puin van mijn zondig bestaan? Wat moeten we dan voor een middelaar zoeken? Als alle steun ons ontvalt en als er in de hele schepping, in het hele universum, niets is dat voor mijn schuld kan betalen, waar moet het dan heen? Voelt u met mij mee dat er een wonder moet gebeuren? Een wonder moet gebeuren om mij te redden? Is er nog een andere middelaar? Wie moeten we dan zoeken in deze hele schepping? Waar moeten we naartoe? En naar wie moeten we toe? We hebben zo'n middelaar nodig die niet bestaat. Want dat was de situatie, toch? Die middelaar die ik wel kan redden, bestaat niet. Er is geen mens die krachten heeft om Gods toren te dragen. Er is geen mens die rechtvaardig is en daarom in de plaats van een ander kan gaan staan. Zo iemand bestond er niet. Tenzij God de Vader aan zijn Zoon vraagt: wilt u mens worden? Tenzij de Zoon tegen de Vader zegt: Vader, zend mij, ik wil de menselijke natuur al aannemen. Als God de Vader het niet aan zijn eigen Zoon had gevraagd en als God de Zoon er niet in had bewilligd met de wil van zijn eigen Vader en als God de Heilige Geest niet over Maria had willen komen om haar te overschaduwen en dat wonder in haar moederschoot te werken, dan was het gans en al verloren. Maar nu niet. Nu is er het evangelie. Als de vraag gesteld wordt, wie moeten we dan zoeken? Maar hoe zal ik mijn God tegemoet treden? Met kuddes van dieren om hem te offeren? Nee, dat haalt het niet bij wat de prijs moet zijn. Er moet een middelaar komen die mij in alles gelijk is. Mijn totale mensheid gelijk geworden. En hij moet zijn met goddelijke kracht en majesteit om die goddelijke straf te kunnen dragen. En die Godmens, die was er nog niet. Maar die Godmens is gegeven. En als we straks dat venstijd weer in mogen gaan, dan mogen we ons er weer op voorbereiden, terugkijken en vooruitkijken. Die Godmens is er nu. Want hij werd geboren in Bethlehem. Uit de maagd Maria, die ons in alles gelijk geworden is, behalve dat grote, onoverwinnelijke probleem voor ons, de zonde. En nou is hij gekomen die in de plaats van een zondig mens kan staan. Hij was er niet, hij is gezonden, Hij bestond niet, maar hij werd geboren. De Zoon van God, de Zoon van Maria. Daar is de liefde van de Vader wel in tot uiting gekomen, nietwaar? Dat hij nou vraagt, betuig tegen mij. Wat heb je nou tegen mij als ik je zaligheid zoek? Ik heb mijn Zoon gezonden. En daar is de liefde van de Zoon. Die in mij in alle dingen gelijk werd en de weg van lijden en sterven ging tot op het kruis. En dat hij de zijne lief gehad heeft tot het einde. Tot dat doel wat de Vader hem gesteld heeft. Om ze te verlossen, om hun schuld te betalen. En de Zoon vraagt het, betuig het tegen mij. Wat heb je tegen mij dat je mij niet wil gehoorzamen, mij niet zou willen volgen? En dat is de liefde van de Heilige Geest. Die zei, ik zal Maria overschaduwen. En ik zal dat wonder verrichten, dat het heilige dat uit haar geboren wordt, Gods Zoon genoemd wordt. En ik zal uitgestort willen worden om nou op die vraag, wat heb je nou tegen God dat je hem niet zou willen dienen en hem niet zou willen liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, heel je leven. Wat heb je nou tegen hem om je helemaal over te geven aan deze liefdevolle drie-enige God, om in hun hart plaats te maken voor het antwoord. Ik heb niks meer tegen u. Ik kan niks meer inbrengen. Ik buig. Heere, wees mij de zondaar genadig. Ontferm u over mij. Want ik heb het helemaal verbeurd. Helemaal verzondigd. Maar u bent de God die in liefde mij roept. En uw Zoon mij aanbiedt. Heere, ik buig voor u. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Zo heeft God, dwars door mijn onmogelijkheden heen, het wonder gewerkt van de gave van zijn Zoon, die de weg, de waarheid en het leven is. Barmhartig bent u, Heere, zeer genadig. Schoon zwaar door mij getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. Hij weet immers dat hij niets van zijn maaksel is te verwachten. Hoe zwak we zijn, hoe klein van krachten, dat we stof zijn van jongs af. Maar daarom sloeg geen vader met groter mededogen op het teder kroost zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere. Op ieder, hoor je het? Op ieder die hem vreest. Amen. Laten wij samen de Heere de dank en de eer brengen. Want dat bent u waard, Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, om u de eer te brengen. Dat wordt al gedaan door de zaligen voor uw troon, die u loven en prijzen om dat heilswerk. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, gemaakt tot priesters en koningen. Dat bloed, Heer Jezus, hebt u gestort. En we mogen in deze week van voorbereiding daar in het bijzonder ook weer bij stilstaan, in het zelfonderzoek. Dat kwam u deze middag ook doen. U kwam ons onderzoeken. En we gingen gans en al failliet. Maar u, die weet wat van uw maaksel is te wachten, hebt dat wonder verricht. De gave van uw Zoon. U, Heer Jezus Christus, wij bidden of wij zo ook in deze week van voorbereiding juist ook op die gewisse, die vaste en zekere belofte dat ons al onze zonden alleen om dat offer dat u bracht volkomen betaald en vergeven en weggedaan zijn. Wij bidden u om dat geloof. Wij bidden om die overgave aan u, waarmee we belijden zelf failliet te zijn, midden in de dood, maar het leven buiten onszelf bij u te zoeken. En Heer, als we met die vraag misschien deze week komen te worstelen, is het ook voor mij. Wilt u dan zelf zo tot ons komen dat wij die vraag aan u stellen? En niet aan onszelf. En het u vragen, heeft u dit ook voor mij gedaan? En dat u door uw woord dan antwoord wil geven en dat geloofsvertrouwen wil werken. Als we ons kunnen scharen onder de grootste van de zondaren, dan heeft u het aan zulken en voor zulken gedaan. Wilt u aan uw eer komen in ons leven, Heren? En u weet hoe dat moet. Ga zo met ons deze week in, als we halverwege de week elkaar nog hopen te ontmoeten in dat bezinningsuur. Mag het een bijdrage zijn, Heren, in de voorbereiding onder uw zegen. Als we de dag ervoor samenkomen in een begrafenis, in een rouwsamenkomst, wilt u ook dan alles geven wat nodig is om dat woord uit te dragen en om in dat woord onze werkelijke troost te mogen vinden. En zo, Heren, willen we al het werk dat deze week ligt te wachten, het ambtelijke werk, de bezoeken, pastorale bezoeken, de huisbezoeken, het werk in de gemeente, in verenigingen, dat u het alles zegenen, zodat het in uw hand instrumenten mogen zijn die ons mogen brengen en bewaren bij het wonder van uw offer, Heer Jezus Christus. Bewaar ons op weg naar huis deze week. Ik wil met hen zijn die misschien alleen thuiskomen in een stil huis of in een omgeving waarin ze niet door zouden kunnen spreken over deze dingen. Wilt u dan hen zelf een goddelijk welkom bereiden en met uw zegen en gunst hen omringen. Hoor onze gebeden. In de naam van uw Zoon vragen we het u, die aan uw rechterhand is en wiens voorbeden u altijd hoort. Amen. Onze slotzang is het eerste vers uit Psalm 98. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.